Goedemorgen, broeders en zusters, lieve vrienden. De laatste zondag van het jaar. En nou wil ik in eerste instantie niet met u gaan terugkijken op het afgelopen jaar. Maar ik wil u wat verder mee terugnemen in de tijd. Namelijk naar de tijd van de koningen. Naar de tijd van Salomo. Het leek allemaal zo goed te gaan met Israël tijdens de regering van Salomo, de zoon van David. Zijn koninkrijk werd steeds groter. Het was welvaart in het rijk. Maar aan het eind van Salomo's leven ging het mis. God had in het boek Deuteronomium allemaal wetten gegeven voor hoe een koning zich moest gedragen van Israël. En het is wel alsof Salomo ze één voor één al die regels overtreedt. Een koning mocht niet veel paarden hebben. Nou, Salomo had zijn stallen vol staan. Hij mocht niet veel vrouwen hebben. Salomo had meer vrouwen dan welke koning dan ook. En ook niet veel zilver en niet veel goud. En de reden daarachter was natuurlijk dat met veel paarden een koning op zijn leger kon gaan vertrouwen. Met veel vrouwen dat die hun afgoden mee zouden brengen. En met veel zilver en goud dat de koning op zijn rijkdom zou gaan vertrouwen in plaats van op God zelf. En inderdaad, bij Salomo gebeurde dat ook. Al zijn buitenlandse vrouwen namen hun eigen afgoden mee. En zo verviel Salomo tot afgoderij, met ernstige gevolgen. Het gevolg daarvan was dat na Salomo het koninkrijk in tweeën werd gescheurd. Twee stammen gingen met Rehabia mee, Juda, en 10 stammen gingen achter Jerobeam aan, met Jerobeam als koning, het koninkrijk Israël. En Jerobeam, die is bang dat zijn 10 stammen weer terug zullen gaan naar Juda. Wat gebeurt er namelijk? Jeruzalem viel onder Juda en in Jeruzalem stond de tempel. En met elk feest moesten de Israëlieten opgaan naar de tempel en naar Jeruzalem gaan. En Jerobeam is bang dat wanneer dat volk naar de tempel gaat, dat ze zich weer bij Juda zullen aanhaken. En daarom maakt hij 2 gouden kalveren. 1 in het noorden van zijn rijk en 1 in het zuiden. En hij zegt tegen het volk, zie uw goden Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. En dan in Bethel bouwt hij een altaar voor deze afgoden. Maar dan gebeurt er iets. Wanneer Jerobeam wil gaan offeren op dat altaar, dan staat er opeens een profeet. En die profeteert tegen het altaar. Hij zegt, altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie in het huis van David zal een zoon geboren worden van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dit is het teken, zie het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal afstorten. Mocht u het na willen lezen, het staat in 1 Koningen 13. En dat altaar dat scheurt inderdaad door midden. Maar ook die andere profetie van deze profeet komt uit. Over die koning die nog zal geboren zou worden in het huis van David met de naam Josia. Misschien wilt u met mij opslaan 2 Kronieken, 34. Daar lezen we hoe deze profetie van die profeet tegen het altaar uitkomt. 2 Kronieken 34. Dat is ongeveer 300 jaar later, 300 jaar nadat deze profeet ten tijde van Jerobeam heeft geprofeteerd. En het is een vrij lang stuk wat ik met u vanochtend wil lezen over het hele leven van koning Josia. Dus hier en daar zal ik een aantal versen overslaan omwille van de tijd en dat zal ik dan ook aangeven. In 2 Kronieken 34 vers 1 lezen we, Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogte, de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken en hij verpulverde ze. En hij strooide het stof op de graven van hen die eraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manasse, Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, onderzocht hij hun huizen rondom. Hij brak de altaar en de gewijde palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. In het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van Azalia, en Maasea, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis van de Heere, zijn God, te herstellen. En dan maak ik een sprong naar vers 14. Toen zij het geld dat in het huis van de Heere gebracht was, tevoorschijn haalden, de priesters waren zijn die opdracht gaan uitvoeren, vond de priester Hilkia het wetboek van de Heere, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia nam het woord en zei tegen de schrijver Safan, ik heb het wetboek gevonden in het huis van de Heere. En Hilkia gaf die boekrol aan Safan. Safan bracht die boekrol naar de koning en bracht de koning bovendien verslag uit, door te zeggen, alles wat in de hand van uw dienaren gegeven is, dat doen zij. Dus het werk waartoe hij opdracht had gegeven. Zij hebben het geld dat in het huis van de Heere gevonden is ingezameld en hebben het in hun handen gegeven van hen die aangesteld zijn en in handen van hen die het werk uitvoeren. Ook maakte de schrijver Safan het volgende aan de koning bekend. De priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las eruit voor in de tegenwoordigheid van de koning. Het gebeurde nu, toen de koning die wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan Hilkia. Ahikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar van de koning. Ga de Heere raadplegen, voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die over ons is uitgegoten is groot, omdat onze vaderen het woord van de Heere niet nauwlettend in acht genomen hebben, overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschreven is. Toen ging Hilkia met hen die de koning gestuurd had naar de profetes Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de beheerder van de priesterkleding. Ze woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en ze spraken met haar overeenkomstig die opdracht. Ze zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft, zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol beschreven zijn, die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft. Omdat zij mij verlaten hebben en reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat ze mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen, daarom zal mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week is geworden en u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt toen u zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor mijn aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor mijn aangezicht gehuild hebt. Daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats en over de inwoners ervan ga brengen niet zien. Daarop brachten zij de koning verslag uit. Toen stuurde de koning bode en verzamelde al de oudsten van Juda in Jeruzalem. De koning ging naar het huis van de Heere en iedere man uit Juda en de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten, heel het volk van de grootste tot de kleinste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. De koning ging op zijn plaats staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te volbrengen. En hij liet alle die in Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden stelling nemen. En de inwoners van Jeruzalem deden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun vaderen. Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren. En verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen door de Heere hun God te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de Heere, de God van hun vaderen. Daarna hield Josia het Pascha voor de Heere in Jeruzalem. En ze slachten het paaslam op de 14e van de eerste maand. En nog twee versen, vers 18. Een Pascha zoals dit was in Israël niet meer gehouden vanaf de tijd van de profeet Samuel. En geen van Israëls koningen heeft het Pascha gehouden zoals Josia het nu hield met de priesters en de levieten en heel Juda en Israël dat er aangetroffen werd en de inwoners van Jeruzalem. Dit Pascha werd in het 18e jaar van het koningschap van Josia gehouden. Tot zover het woord. Het is een heel stuk wat we gelezen hebben, maar ik wil eigenlijk vanochtend met u naar drie dingen kijken aan de hand van het leven van Josia. En die drie dingen passen heel mooi bij zo'n preek vlak voor het oude jaar, vlak voor het nieuwe jaar. In de eerste plaats hoe Josia terugblikt. En dan met name hoe hij teruggaat naar het woord. Ten tweede hoe Josia handelt in het heden. Hoe hij nu aan de slag gaat. En dan hoe Josia vooruitblikt. En dan zullen we straks zien hoe Josia vooruitblikt. We beginnen met de terugblik. En eigenlijk hebben we daar gelijk de kern van het leven van Josia te pakken. Het grote kantelpunt in zijn leven is de vondst van het wetboek in de tempel. Hij gaat terug naar het woord van God. Josia, die mag dan heel jong koning geworden zijn op zijn 8e. Maar hij zoekt het wel op de juiste plek. Er staat dat hij op zijn 16e begon de God van zijn vader David te zoeken. Ik weet niet of hier 16-jarigen in de zaal zitten. Maar Josia is het bewijs dat de keuze die je nu als 16-jarige of daar in de buurt zit misschien. Josia's leven is het bewijs dat de keuzes die je nu maakt in je leven. Wel eens het verschil kunnen maken voor de rest van je leven. Josia besloot op zijn 16e om God te gaan zoeken. En God kon hem in zijn leven op een geweldige manier gebruiken. Want God belooft dat wie hem zoekt, hem ook zal vinden. En God liet zich in het geval van Josia vinden in zijn woord. En dan te bedenken dat Josia maar één Bijbelboek had. Wij hebben een hele Bijbel vol met Bijbelboeken. Bij Josia werd er één boekrol gevonden. Waarschijnlijk Deuteronomium, als je kijkt naar de vervloekingen die erin staan en dat het een wetboek is. Nu weten de meesten van u dat ik me inzet voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En dan verspreiden we apart het Oude en het Nieuwe Testament. En daar hebben we zo onze redenen voor. Maar mensen hebben daar wel eens bezwaar tegen dat we niet de complete Bijbel geven. Maar als u daar bezwaar tegen heeft, dan denk ik dat u de kracht van het woord van God onderschat. Alsof één boek of één gedeelte niet krachtig zou kunnen werken. En Josia's leven is het bewijs daarvan. Hij had één Bijbelboek. En dat ene Bijbelboek, dat maakte verschil voor het hele land Israël. En de reden dat het verschil maakte, is dat Josia niet alleen terugging naar het woord, dat woord weer vond, maar dat hij er ook naar ging handelen toen hij het las, toen hij het hoorde. En daarmee is hij een van de weinige goede koningen geworden na David. Als u ze dus op een rij zet in een schema, dan zult u zien dat in Israël eigenlijk nauwelijks een goede koning te vinden was. In Juda was er een enkele koning, Hiskia en zo ook Josia. En sterker nog, Josia wordt zo'n goede koning, dat hij eigenlijk gedeeltelijk weer die scheur herstelt die bij Salomo ontstaan was. Hij vervult de profetie die uitgesproken was toen Jerobeam op het altaar offerde. Nou, hoe hield hij die scheur tussen die twee koninkrijken, de 10 stammen en de 2 stammen? Josia is eigenlijk de eerste koning die weer namens alle 12 stammen gaat handelen. Israël was inmiddels al lang eigenlijk voor het grootste gedeelte weggevoerd naar Assyrië in ballingschap. Maar er was nog een gedeelte in het land. En Josia, de koning van Juda, die roept ook Israël op om zich bij het Pascha aan te sluiten. Hij ruimt ook de afgodenbeelden in het land van Israël op. Er zijn zo heel veel versen waar we kunnen zien dat hij een koning was voor Juda en voor Israël. Ook al was hij officieel in functie alleen de koning van Juda. Josia gaat dus terug naar het woord. En het woord zegt eigenlijk dat hij laat zien dat hij terugblikt op hoe Israël en Juda met de afgoden hebben geleefd. Hij brengt ze zelfs gedeeltelijk weer bij elkaar. En dat woord dat zorgt er ook voor dat hij het Pascha weer gaat vieren. Sterker nog, een Pascha dat er sinds Samuel niet meer zo gevierd was. Precies volgens de wet en met alle stammen. Hiskia had wel geprobeerd het Pascha met alle stammen te vieren. Maar de stammen van Israël waren niet gekomen. Dus nu bij Josia voor het eerst weer het Pascha zoals het bedoeld was. Dat Pascha dat was tijdens de Exodus ingesteld als een gedenkdag en een feest voor de Heere. Samen zouden ze de verlossing vieren uit Egypte. Hoe God hen verlost had. En samen ook God daarvoor de eer geven. En ik denk dat dat ook gelijk een les voor ons is in het leven van Josia. De vraag aan ons die Josia's leven ons stelt is: wil jij God zoeken en zijn woord gaan bestuderen? En vanuit dat woord terugblikken op uw leven. Op het afgelopen jaar kijken hoe het is gegaan als je dat leven legt naast het woord. En ongetwijfeld zijn er dingen verkeerd gegaan het afgelopen jaar. Bij mij in ieder geval wel. Maar als er dingen verkeerd zijn gegaan, dan mogen we dat opruimen. Maar we mogen ook terugkijken op dat wat God gedaan heeft. En ook dat geldt voor het afgelopen jaar, maar ook in het grotere plaatje in ons leven. Hoe God verlossing heeft gegeven in ons leven, net als bij het Pascha. En dan mogen we die verlossing ook vieren en hem daarvoor de eer geven. Maar Josia die blijft niet bij dat terugkijken op wat er met de afgoden gebeurd is. Hij gaat er ook naar handelen. Josia gaat handelen in het heden. Hij gaat er wat mee doen. Ik heb al een paar keer genoemd dat Josia de verkeerde dingen opruimde die er in het land waren. Maar dat is eigenlijk nogal een understatement als we lezen wat hij allemaal heeft gedaan. Israëlieten moesten op hun 20ste het leger in. En dat is ook precies de leeftijd waarop Josia de strijd begon tegen de afgoden. Hij breekt alle altaren af en alle afgodsbeelden en doodt de priesters die de afgoden dienden. En dan wordt het nog een stapje heftiger. Die beelden die verpulvert hij en die strooit hij uit over de graven van hen die aan die beelden geofferd hadden. En de beenderen van de priesters verbrandt hij op hun eigen altaren. Alles precies zoals ten tijde van Jerobeam was geprofeteerd tegen het altaar. En wat zo mooi is dat het boek Koningen, dat beschrijft ook het leven van Josia, die beschrijft dat juist het graf wat niet geschonden werd, was het graf van die profeet die dat geprofeteerd had. Nou kan ik me zo voorstellen dat u hier wel wat vragen bij heeft. Waarom al deze gruwelijkheden? Waarom zo heftig? Nou, als u gruwelt van wat hier gebeurt, dan kunt u zich een klein beetje voorstellen hoe God gruwelt van de afgoden. Blijkbaar waren er zulke heftige maatregelen nodig om de afgoderij weg te doen. Dit is hoe God zich voelt over afgoderij. Dit is hoe God zich voelt als zijn volgelingen achter iets of iemand anders aangaan dan hem. Het leert ons, deze gruwelijkheden, hoe God kijkt naar afgoderij. hoe ernstig dat voor hem is. Maar er zit nog een reden achter. In de wet stond dat wie het graf of het lichaam van een dode aanraakt, dat hij onrein wordt. En dat was ook gebruikelijk in de andere culturen in het Midden-Oosten. En door de afgodsbeelden niet alleen af te breken, maar ook over het graf uit te strooien, wordt er volledig mee afgerekend. Ze zijn voor altijd onbruikbaar, want ze zijn niet alleen verpulverd, maar ook in aanraking geweest met een graf. Dus volledig onbruikbaar voor welke godsdienstige handelingen dan ook. En door de menselijke beenderen op de altaren te offeren, worden ook die altaren onbruikbaar voor afgodendienst. En eigenlijk gebeurt er mij alleen fysiek wat de priesters al jarenlang gedaan hadden. Ze hadden met hun daden zichzelf al lang aan de afgoden geofferd. Maar het gaat nog een stapje dieper. Josia maakt door dit te doen een einde aan de zonde van Jerobeam. Als we nog teruggaan naar die tijdlijn, dan lezen we van David in zijn leven dat hij wandelde voor Gods aangezicht met een volkomen hart. Maar van Jerobeam lezen we dat hij niet was als Gods dienaar David, maar voor zichzelf andere goden maakte. En wat zo opvallend is, is dat we vervolgens van bijna al die koningen van Israël die na Jerobeam lezen, dat zij gingen in de weg of in de zonde van Jerobeam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, had elke koning de keuze tussen de weg van David of de weg van Jerobeam. De keuze tussen toewijding aan God of toewijding aan de afgoden. En Josia's keuze was heel duidelijk. In 2 Koningen 22 staat, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Met zijn keuze doet Josia iets heel bijzonders in de geschiedenis van de koningen. Vlak voordat het misgaat, vlak na Josia, gaat ook Juda in ballingschap, wat hier de profetes had aangekondigd, de vervloeking die ook in Deuteronomium staat, dat als ze dat zouden doen, dat ze het land uitgedreven zouden worden. Dat komt ten uitvoer, Josia hoeft dat niet mee te maken. Maar vlak voordat gaat gebeuren, laat Josia eigenlijk nog één keer zien hoe God het heeft gewild in het koninkrijk van Juda en Israël. Hij brengt die koninkrijken weer bij elkaar. De wet komt weer centraal te staan, de tempel. En de afgoden worden opgeruimd. God bewijst in Josia's leven dat hij het laatste woord heeft. Dat hij nog één keer eigenlijk voor de periode van de koningen wordt afgesloten, laat zien hoe hij het heeft gewild. Maar Josia's keuze stelt ook ons voor een keuze. Wij mogen dan geen koningen zijn, maar wij mogen ons wel net als die koningen afvragen of we in de weg van David of in de weg van Jerobeam willen gaan. We denken vaak dat afgoderij iets is uit de tijd van de Bijbel, maar als ik zie hoe vaak de Bijbel over afgoderij spreekt, dan is dat niet voor niets. Iets wat we ernstig moeten nemen. En waar we ook ons eigen leven op moeten onderzoeken of daar geen afgoderij is. Of daar niet iets is wat tijd en energie en ruimte inneemt die eigenlijk aan God toebehoort. Onze keuze is ook vandaag. Willen we de weg van David of de weg van Jerobeam volgen? Wilt u net als Josia vandaag handelen? Wilt u keuzes maken die horen bij een hart dat toegewijd is aan God? Ook al zijn dat soms heftige keuzes, zoals in het leven van Josia. Welke afgoden moet u, welke afgoden moet ik opruimen in mijn leven? Als we het dan hebben over voornemens voor het nieuwe jaar, dan lijkt me dat een hele goeie om mee te beginnen. Maar we gaan ook vooruitblikken. Josia leert ons met zijn handelen allerlei lessen voor vandaag, waar we een voorbeeld aan mogen nemen. Maar zijn leven richt ook onze blik op de toekomst. En dat is misschien op het eerste gedeelte, eerste gezicht niet zo duidelijk. Maar realiseert u zich dat Josia de laatste goede koning van het volk Israël is voor de komst van de Heer Jezus. De laatste goede koning voor de Heer Jezus. En ik denk dat dat niet voor niets is. Wanneer we Josia's leven goed gaan bestuderen, dan zien we dat hij ook een beeld is van de Heer Jezus. En dan niet bij zijn komst als leidende knecht, maar een beeld van de Heer Jezus bij zijn komst als koning om te heersen. Nog een aantal punten opgeschreven over Josia's leven. Josia werd aangekondigd, dat hebben we gelezen bij de tijden van Jerobeam. Josia werd aangekondigd ook specifiek als zoon van David. Hij was één koning over Israël en Juda. Hij reinigde het land, vierde het Pascha en sloot een verbond. En misschien wilt u nu eens met mij Ezechiël 37 opslaan. Ezechiël 37 vers 22. En dan moet u af en toe maar eens opkijken naar het lijstje wat ik hier heb opgeschreven. Ezechiël 37 vers 22. Daar lezen we. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke goden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben en ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen. Ook de wet komt terug en die houden. En zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht en Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. En ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hen zijn. Ik zal hun plaats geven en hen talrijk maken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Ezechiël 37, wat we net gelezen hebben, is een profetie over de aanvang, over het begin van het Messiaanse Rijk, wat we vanuit het Nieuwe Testament ook het duizendjarig Rijk noemen. En er zijn eigenlijk maar weinig onderwerpen in de Bijbel te vinden waarover zoveel profetieën zijn als over het Messiaanse Rijk. En zelf had ik altijd het beeld van nou, straks komt de Heer Jezus terug en pats, boem, het is klaar, hij gaat regeren. En dat is het voor 1000 jaar. En dat is ook inderdaad waar, dat gaat gebeuren. Maar de Bijbel geeft daar heel veel details over hoe dat gaat gebeuren. We hebben net gelezen in Ezechiël 37 dat de Heer Jezus hen als koning zal reinigen, het land Israël. Ezechiël 39 beschrijft zelfs dat het volk 7 maanden bezig zal zijn met de vijandige legers op te ruimen. Met de resten daarvan om het land te reinigen. En ik denk dat in hetzelfde proces ook de afgoderij wordt opgeruimd. Het land zal gereinigd worden van de vijanden, maar ook van de afgoderij. En eigenlijk geeft de geschiedenis van Josia een beeld van hoe dat zal zijn, hoe dat eruit zal zien. En dat leert ons 2 dingen. A, dat in de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus er blijkbaar een enorme afgoderij zal zijn in het land Israël, maar ik geloof ook daarbuiten. Niet voor niets moet dat land gereinigd worden en opgeruimd. Realiseert u zich dat het land dat wij zo vaak als een heilig land zien, Israël, dat het een land is wat straks zo vol afgoderij zal zijn, dat het eerst maandenlang moet worden opgeruimd? En het leert ons nog iets. Het leert ons ook weer opnieuw welke afkeer God van de afgoden heeft. Het leert ons dat de Heer Jezus niet volmaakt kan regeren, zolang er iets is wat van hem af kan leiden, zolang er iets is wat tot afgoderij kan leiden. Dat moet eerst opgeruimd worden voordat hij echt volmaakt zal regeren. Als wij weten dat er voor de komst van de Heer Jezus enorme afgoderij zal zijn, dan is dat iets waar we ook vandaag de dag alert op moeten zijn. Want ik geloof dat de tijd steeds korter wordt. En wij denken dan altijd bij afgoderij aan afgodsbeelden. En dat kan het inderdaad zo zijn. Kijk maar in verschillende godsdiensten welke rol beelden daar spreken. Maar ten diepste gaat afgoderij veel verder dan een beeld neerzetten. Ik noem dat al even. Eigenlijk is alles wat tijd, liefde en toewijding vraagt, die eigenlijk aan God toekomt, wat ons afleidt van wat aan God toekomt, is afgoderij. En dat kan soms heel simpel zijn. Het kan een app zijn op uw telefoon die zoveel tijd van u vraagt, dat u niet meer toekomt aan de dingen die bij God, aan de tijd, die dingen die aan God toebehoren. Afgoderij kan van alles zijn. En het kan klein zijn, het kan groot zijn. Wat er verder zal gebeuren is dat Heer Jezus als koning van Israël koning zal zijn over alle 12 stammen. En het volk Israël is nu verspreid over de hele wereld. Er is weliswaar een gedeelte in het land teruggekeerd. Maar de grote exodus moet nog komen als de Heer Jezus koning wordt. En dan zal het werkelijk Pascha zijn. Dan zal de grote exodus geweest zijn. En dan zal het Pascha zijn niet alleen vanwege die uittocht uit de volken, maar vooral omdat ze dan de Heer Jezus zelf als het paaslam erkennen wat voor hun zonde gestorven is. En de Heer Jezus zal dan ook een nieuw verbond met het volk sluiten. We lazen daar al wat over in Ezechiël 37. Maar Jeremia beschrijft dat bij dat nieuwe verbond de wet niet meer van buiten hoeft te worden opgelegd. Zoals bij Josia nog dat wetboek vond en daarna ging handelen. Maar dat die wet in hun harten, in hun binnenste geschreven zal worden. En bij Josia zien we al iets van hoe God Israël als koninkrijk bedoeld had. Maar het zal pas volledig vervuld worden als de nakomeling van Josia, de nakomeling van David, de Heer Jezus zelf, koning van Israël zal zijn. En dat is een geweldig perspectief wat we mogen hebben. Ook als we naar het komende jaar kijken en we kijken naar wat er in de wereld gebeurt aan ongerechtigheid, aan vuiligheid. We mogen weten dat er een dag komt. Dat het allemaal zal worden opgeruimd. Dat de gerechtigheid zal heersen. En dat mag ons troosten als we al die dingen om ons heen zien gebeuren. Ik wil met u nog één keer de dingen op een rijtje zetten. Alles begint met een keuze. En in dit geval de keuze tussen de weg van David of de weg van Jerobeam. Josia's keuze was duidelijk. Hij kiest voor die van David en hij besluit om God te zoeken. En daarin laat hij ons, zo jong als hij dan nog is, een prachtig voorbeeld na. God laat in Josia's leven zien dat zijn belofte dat als we hem zoeken, en we hem ook zullen vinden dat die belofte waar is. Dat hij die ook zal vervullen. En Josia vond God in een van de boeken van Mozes. En realiseren we ons wat een rijkdom bij hebben. Dat we al die 66 of 70 boeken, afhankelijk van hoe u telt. Dat we al die boeken hebben in de Bijbel. Wat een rijkdom we daarmee hebben. Dat we Gods complete woord hebben. Dat we God daarin kunnen vinden. Als we zijn wil willen kennen, dan hoeven we maar dat woord te gaan bestuderen. En we kunnen over hem leren. En Josia's leven laat ook zien wat voor een geweldige uitwerking het heeft. Om naar dat woord te gaan handelen. Het is zo'n geweldige uitwerking in het leven van Josia, dat hij zelfs een beeld is geworden van hoe de Heer Jezus als koning zal regeren. Een beeld van hoe het koningschap van de Heer Jezus zal zijn. En zijn leven is voor ons een aanmoediging om alle vuiligheid en afgoderij uit ons leven op te ruimen. Om ons te houden aan wat de Bijbel zegt. Maar ook om telkens weer Gods verlossing door het offer van de Heer Jezus te gedenken en te vieren. En daar blij over te zijn, daar feest over te vieren. Tegelijkertijd mogen we te midden van dat alles te midden van dit leven vooruitkijken. We mogen over het komende jaar heen kijken. Want we hebben het perspectief dat eenmaal de Heer Jezus als koning van Israël zal komen en alles in orde zal maken. Zijn regering zal ver boven die van Josia uitgaan. Het zal een eeuwige regering zijn. En wat een tijd zal dat zijn. Amen.